Goed. Gast in dit uur is Corrie van Binsbergen. Een van Nederlands beste gitaristen en ook alweer zo'n muzikale duizendpoot. Ze is eigenlijk al een halve eeuw muzikant. Ze is niet alleen een meesterlijk gitariste, maar ze is ook componist, bandleider. Ook initiator van tal van muzikale spektakels. Hè, vaak ook verweven met literatuur. Haar tweede grote liefde. In januari komt ze met een spetterend programma. Dansen op het glazen plafond. En natuurlijk sluit ze het jaar weer af met haar Brokkenfestival. Dat is op 27 december in Tivoli in Utrecht. En zondag de 28e in het Bimhuis in Amsterdam. Corrie is geboren en getogen in Tiel. En ze kreeg haar eerste gitaar op haar 7e. En die heeft ze eigenlijk haar hele leven niet meer losgelaten.
Twee oudere broers. Eentje 3, eentje 5 jaar ouder. En die speelden allebei gitaar?
Ja, nou ja, daar is het begonnen. Die dingen die lagen in huis.
Jouw broer ging naar het conservatorium. En op een gegeven moment, toen je een jaar of ik neem aan 14, 15, 16 was, besloot je van, dat wil ik ook doen.
Ik was een pain in the ass, denk ik, voor hem. Want hij speelde eigenlijk elektrische gitaar. Toen dacht hij van, nou, dan ga ik wel naar het conservatorium. Maar daar kon je natuurlijk niet met je komen met je elektrische gitaar. Toen, hè, we spreken nu over... Ja, waar spreken we over?
1975.
Ja, begin 70 jaren, zoiets. Dus toen heeft hij in één jaar zich enorm zitten studeren. Maar toen had hij dus al die stukjes en dacht ik, oh, dan kan ik ook wel even kijken. Pling, pling, en dan ging ik dat.
En jij kon het gelijk veel beter, want je had al vanaf je 9e les.
Wel, hè? Ja, precies. Ja, precies. Ik speelde vanaf mijn 7e, dus dat ging van een leien dakje eigenlijk. Ja.
Op dat conservatorium, ja, daar kon je dus inderdaad niet kiezen voor jazz, pop of rock of funk of whatever. Besefte je dat? Had je zoiets van, dat had ik eigenlijk liever gewild?
Nee, want ik hou heel erg nog steeds hoor van klassieke muziek. En ik speelde heel graag Bach en zo. En van die mooie renaissance stukjes. Weet je wel, die vroeger voor de luid eigenlijk zijn geschreven. En ik heb gewoon altijd mijn eigen dingen daarnaast gedaan.
Maar toen je naar dat conservatorium ging, leerde je klassiek gitaar spelen. Ja. Was dat ook dan een droom, klassiek gitariste?
Ja, misschien ergens, wel ooit. Maar dat, ik weet je, het was gewoon duidelijk dat ik gewoon gitaar moest gaan spelen of zo. Dat werd verder niet. Ja, het moest toch wel iets met die muziek zijn. Dat was zo duidelijk eigenlijk dat ik daarvoor in de wieg ben gelegd, geloof ik. Denk ik.
Je mocht auditie doen voor de begeleidingsband van Frans Halsema. Je werd onmiddellijk aangenomen. Ja. Hoe was dat dan?
Nou, ik kreeg een kaartje in de bus. Ze kwamen bij mij terecht omdat ze zochten naar een vrouw. Maar hij wilde een vrouwentrio als begeleidingstrio.
Ja. En dat heb je dus nou wel 100 voorstellingen of zo gedaan over de loop van 2 seizoenen?
Nee, 1 seizoen, 110 voorstellingen.
Wow.
Ja, en toen zat ik nog op het conservatorium, hè?
Ja. Hoe was dat?
Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk eigenlijk. Want ik kon mijn eigen geld ook verdienen. Weet je wel, ik hoefde geen beurs meer te hebben.
Ja. En, wat vond je van die Frans Halsema? Wat voor man was dat?
Nou, hij was een beetje een verlegen man eigenlijk. Heel bescheiden eigenlijk. Ja. En lieverd ook. Ik kwam toen net kijken, zal ik maar zeggen. Ik vond het allemaal wel prima. Ik reed altijd mee en het was een...
Het werd als een luxe poppetje behandeld in die jaren nog.
Nou, joh, niet te geloven. Ik heb het daarna nooit meer zo luxe gehad. Nee, serieus. Ja, echt, er stonden bloemen in de kleedkamer. En er lagen handdoekjes zo klaar, weer opgevouwen. En ik hoefde niks te doen. Mijn gitaar en de basgitaar stond allemaal gestemd en alles klaar. Daar kan je niks meer bij voorstellen nu.
2 jaar later overleed hij.
Ja.
Ja. Ja. Arme man. Goed. Dat geworstel, als ik het begrijp, is die periode op het conservatorium. Je hebt er heel veel geleerd. Maar vooral het laatste jaar was veel geworstel. Omdat er ook een hele rigide eindexamen eis werd gesteld aan je. Je moest van allerlei dingen doen en daar had je helemaal geen zin in.
Ja, hoe weet jij dit allemaal? Maar het is heel erg waar, ja. In dat 4e jaar was al een beetje trut, zou ik bijna zeggen, want ze wilden toen, omdat dat dan slecht zou zijn voor de techniek en alles. Ik speelde dan bij Halsema elektrisch gitaar en ook basgitaar en dat was allemaal helemaal niet goed. Dus toen wilden ze wel om de vinger aan de pols te houden, bijna letterlijk, mij nog een keer in dat jaar ook een soort dat het allemaal wel, of het allemaal wel goed ging. Dan moest ik nog een keer voorspelen in het vierde jaar. Maar dat was allemaal in orde. In het vijfde jaar, dus dat is je eindexamenjaar... toen wilde ik laten horen wat ik heel fijn had gevonden op het conservatorium. Dus dat was eigenlijk renaissance muziek, Bach. En dan een hele grote sprong naar de 20e eeuw. En al dat geneuzel van die Giulianis en Fernando Sor. En dat vond ik allemaal heel tuttige. Ja, vond ik toen heel tuttige muziek. Dat is eigenlijk ook heel tuttige muziek, maar goed. In elk geval, en ik wou improviseren ook. Want ik dacht, ja, daar op een of andere manier dacht ik, en dat klopt geloof ik, daar wil ik iets mee doen. Of daar heb ik talent voor. Maar dat kon niet. Het moest allemaal vanuit elke stijlperiode moest er een stukje gespeeld worden voor zo'n commissie. En toen heb ik gezegd van dan doe ik het ook niet openbaar, ook niet. Zoek het maar uit. Ja. Ik doe dat eindexamen omdat ik dan zo ver was gekomen. Ja. Dus ik wilde dat uiteindelijk... Ik weet niet eens waar het is trouwens, dat diploma. Ja. Maar ik dacht van, nee, ik ga dat doen.
Waarom vond je het belangrijk om het wel af te maken?
Nou ja, omdat ik gewoon helemaal tot en met het vijfde jaar had gedaan.
Was het voor paps en mams of wat?
Nou, misschien ook wel. Maar nou, okay, gewoon... Ja, eigenlijk niet zo voor dat papier, dat weet ik niet. Gewoon om toch een soort punt. Toch ook wel een lekker gevoel van, nou, ik heb dat afgemaakt. En ik heb inderdaad gewoon de eerste jaar op het conservatorium ook. Want we hadden het net over de periode toen ik 15, 16 was. Ja. Toen was ik inderdaad heel gemotiveerd. Maar toen ik op het conservatorium kwam, toen moest ik mijn techniek veranderen. En toen moest ik alle hele...
Je hand stond verkeerd.
Hand stond verkeerd, ja, precies. Nou, dus dat was natuurlijk heel erg saai voor iemand. Ja, gewoon, hij zit helemaal vol met vuur voor spelen. En toen moest ik heel erg zo... Dat zei ze letterlijk. Ja, je bent een wild paard, maar we moeten het nog in banen leiden.
En denk je nou achteraf dat het nodig was? Heb je daar nou iets aan gehad? Het veranderen van je handstand en dat soort dingen?
Nou, het veranderen van mijn handstand niet. Maar ik denk wel, ik heb zelf wel heel erg gevonden een soort structuur in dat toch iets wat rommelige bestaan. Ik kwam uit Tiel, weet je wel. En ik ging op kamers en ik was ook inderdaad een soort wild paard, maar dan meer in het dagelijkse privéleven. Ja. Was nogal...
De structuur van die school was prettig.
Was wel houvast, ja.
Want er ging,
in die tijd, nou, ik weet niet, er werd enorm om me heen van alles gebruikt. Ik deed vrolijk mee aan van alles, niet aan alles. Ik had geen zin om in de groot te belanden. Nee. Dat dan niet.
Terwijl, dus in die zin, ik bedoel, qua talent en vermogens die je had om gitaar te spelen, was die school misschien niet eens nodig. Als je nagaat wat je bereikt hebt. Maar qua structuur en qua houvast was het prima. Je bent later ook les gaan geven op datzelfde conservatorium. Heb je toen dingen veranderd? Heb je zoiets van, oh, dat miste ik, dat ga ik ze meegeven?
Nou, nee, het was heel grappig, want ik werd aangenomen om de leerlingen klassiek gitaar, nu komt die, want het is zo grappig, die toen werd verplicht gesteld, hè, dat is nu verplicht, als je conservatorium doet klassiek gitaar, als het überhaupt nog bestaat als vak, vraag ik me af, dan moest je ook elektrisch gitaar erbij doen. Dus in die periode dat ik dat deed, mocht dat allemaal niet. En was dat allemaal maar heel bedenkelijk. Ja. En 10 jaar later werd het verplicht gesteld. Omdat toch heel veel van die leerlingen van het conservatorium, studenten van het conservatorium, uiteindelijk op een muziekschool terechtkomen of zoiets. Ja. Dus lesgeven. En dan moet je heel breed les kunnen geven. Die willen liedjes doen. En die willen. Het is maar een heel klein clubje wat dan weer klassiek wil doen. De meesten willen gewoon een beetje, weet ik veel.
Hey, je begon met spelen na de academie, hè, toen je ook weer klaar was met Frans Hansma. Eigenlijk met wie je maar vroeg. Er zat niet echt een lijn in.
Nee,
en je speelde als rock, punk, funk, jazz, hedendaags.
Ja, klopt. Ja, alles inderdaad. Ja. Alles wat. En ik was heel eigenwijs. Dus,
Nou ja, wat je net al zei, op je 27e verjaardag bedacht je van... oh, wacht even, dan ga ik mijn eigen ding doen. Het eerste waar ik jou trouwens ooit bij gezien heb... waar ik me bewust van ben dat ik jou gezien heb... is bij saxofoniste Rosa King hier in Amsterdam.
Ja, in de kroeg of zo. Ja, ja. Ja, met Saskia de Roon. Of
ja, precies. Ja, ja, ja.
Oh ja, wat grappig.
Ja, goed, kun je nagaan. Het tweede wat ik zag was, denk ik, Seven Slow Hands... met 6 mannelijke gitaristen.
Ja, ja, ja. Ja, daar ben ik mee op tour gegaan.
Ja, door heel Europa, hè? Of nee, verder weg nog.
Verder, ja. Moskou, Irkutsk, Mongolië, China en toen naar Indonesië.
Ja. Met 6 mannen denk je, nou, hè, zo'n gitaristen. Ja. Maar je hebt natuurlijk 2 oudere broers. Ik heb ook 2 oudere broers, dus dat voelt heel... erg thuis.
Heel thuis, ja. Nee, maar dat is absoluut zo. Ja, ja, ja. Ik heb, ja, voor mij is het nooit... ik heb dat heel prettig gevonden. Nou ja, het kan je ook wel nagaan. Dat ken jij dan trouwens ook wel. Het zijn spannende tijden, als je, ook als puber trouwens. Hè? Dus met die oudere broers en die al die vriendjes meenemen. Ja. En, aan aandacht geen gebrek.
Nee, dat niet. En die twee hebben dan al een soort... voor je geëffend, waardoor je veel meer vrijheid hebt thuis.
Ja, ik mocht eigenlijk heel veel. Ik ben ook wel eens met mijn broer meegegaan naar een folkfestival in Utrecht. Toen was ik 12 of zo. En toen kon ik zo'n liedje spelen van Donner van Pink, Donker, dan Kink, dan Kink. Zo'n fingerpicking dingetje. Tangerine heette het volgens mij. Nou, daar maakte ik helemaal de blits mee. Weet je. Ja. Maar mijn broer zei ook van, nou, je had dus een hele groep van die oude, van die langharige gasten en dan de hele tijd niks. En dan liep ik daar rond. Dat is 12 of zo. Ja. Ja.
Hey, maar als je dan nagaat die 7 Slow Hands, dat is alweer jaren 80. Ja. En dan zijn we nu in de 21ste eeuw, 2014. Het valt mij tegen hoeveel vrouwelijke gitaristen er ondertussen zijn. Ik dacht, nou, dat gaat zich wel gelijk trekken. Dat valt toch tegen?
Ja, ik begrijp het niet eigenlijk. Ik snap eigenlijk niks van dat er zo weinig, weinig veranderd is eigenlijk wat dat betreft. Er is nog steeds een paar saxofonisten. Dus, maar het gros is toch nog steeds de zangeres. Hè, van, ja.
Bassisten is nog eerder dan gitaristen.
Bassisten zijn er wel meer, ja. Gitaristen valt nog niet mee.
In de loop van de laatste 30 jaar zoveel trio's, kwartetten, ensembles bij elkaar gebracht. Ja. Altijd met topmuzikanten. Allemaal verslingerd aan de muziek, hè, die muzikanten. Ja. Heb jij bij die selectie, dat vroeg ik me af... want er zijn heel veel goede muzikanten in Nederland. Waar let je dan op, behalve dat ze goed zijn? Is dat ook karakter en aard en omgang?
Nou, het begint wel bij de muziek, maar... dat heeft toch wel heel veel met elkaar te maken. Want als iemand niet zo goed speelt, dan vind ik hem ook gelijk minder aardig.
Het is gezegd.
Ja. Ja, nou ja.
Maar heb je dan zoiets van...
me aan dingen. Ja, en nee, dat moeten we niet hebben, want daar staat de boel in.
Nee, maar als je nou 3 waanzinnige bassisten hebt... ja. Heb je dan zoiets van, ja, maar met die kan ik het beste door 1 deur...
Ja, dat is natuurlijk mijn man, hè?
Oh ja, natuurlijk. Hein Offermans. Ja, of course. Ja,
daar kan ik heel goed mee door de deur.
En trouwens, je dochter, Yasha, die heeft gekozen voor het conservatorium. Doet de basgitaar. En ze zit al in tal van bandjes. Heeft al in heel veel bandjes gezeten.
Ja. Ja, leuk, hè? Ja,
hoe is dat nou?
Het is echt vanzelf gekomen. We hebben zelfs wel eens gedacht van... nou, ze zou toch kunnen denken van... nou ja, is dat nou wel zo slim? Moet je die... je ouders nou zien, weet je. Ja. Dat gerommel allemaal. Nou ja, goed, ik weet het niet. Maar ze vindt het kennelijk, ze wil niks. Het
gaat goed.
Ja, het gaat goed. Ja, het gaat heel goed.
Ja, ze onderneemt ook heel veel. Ja. In 1999, op een perfect moment dat jou erkende als muzikant en componiste... kreeg je de hoogste jazzprijs zo'n beetje. Dat dacht ik toch wel, die er in Nederland was. De Boy Edgar-prijs voor creativiteit... vakmanschap en veelzijdigheid. Voelde dat als een kers op de taart?
Oh, ja, nou, ik was heel verbaasd, moet ik zeggen. Tenminste, want het is een jazzprijs. En ik heb zelf altijd gedacht van, ben ik nou... ik weet niet, hoor.
Je bent heel breed, er is geen vakje voor je.
Nee, dat klopt.
Hoi.
Hoi.
De anti-hokjesvrouw, ja.
Ja, precies.
Maar goed, je kreeg die prijs. Je dacht eerst van, nou, dat is voor virtuose jazzmuzikanten. Maar het is breder. Het was een oeuvreprijs.
Ja.
Toen al.
Ja. goed, hè? Leuk, ja. Hè? Ja, natuurlijk is dat heel leuk. Want meer dan leuk dat er erkenning is voor dat wat ik in mijn eigen wijzigheid vast heb gehouden. Of ja. Zo, van, dat dit is wat ik mooi vind, wat ik graag wil doen.
Waar komt die eigen wijzigheid vandaan? Want die heb je dus al heel erg lang.
Ja, die zit er helemaal heel diep van binnen in. Ik denk dat die van mijn moeder afkomt. En dan weer van mijn moeder van mijn moeder.
De moeder van je moeder schreef poëzie. Die schreef. Ja. Misschien is daar jouw liefde voor de literatuur ook wel mee te maken. Ja. En je moeder zong in een koor.
Ja. Ja. Mijn moeder komt van boerenfamilie. En in de tijd dat zij opgroeide, toen was het de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En met mijn vader allemaal spannende verhalen. In elk geval mocht zij niet, ze heeft alleen maar lage school gedaan. En heel de tijd dat ik op middelbare school zat, had zij een beetje minderwaardigheidscomplex. Want terwijl, als er nou iemand echt, zo'n wijze vrouw was dat. Echt prachtig hoe zij in de wereld staat en nadenkt over dingen en dacht.
Ja. Ja. Was een belangrijk mens in jouw leven?
Nou ja, absoluut. Ja, heel erg. Ja.
Ze heeft je ook altijd heel erg gestimuleerd in jouw keuzes, in wat je deed met de muziek.
Ja, en ook zelfstandig zijn en... Ja, dat vond ze fantastisch. Gewoon dat ik zelf iets opbouwde. En ook hoe we dat hebben gedaan. En nog steeds doe. Bijvoorbeeld, ik ben dan samen met Hein en we hebben een dochter. We hebben ons gezamenlijke ding. Ik bedoel nu bijvoorbeeld gewoon zakelijk, financieel. Ja. Maar hij heeft ook gewoon zijn eigen rekening. En waar die met allemaal bassen, altijd in de weer. Nou, laat hem lekker, weet je wel. En ik heb mijn eigen... ook mijn eigen...
toko heet
mijn eigen toko. Ja, ja, nou, maar dat is heel prettig. Ja. En ik denk... Ja, zoals mijn moeder is... dat leven, dat was zo anders. Ja, precies. Daar, ze bestierde de huishoudpot. En dan kwam één keer in de maand het schip met geld. Zo heet het, dat. Ja. Weet ik wel. Het is allemaal heel... ja.
Zo anders. Het is gewoon echt zo'n generatiekloof tussen onze moeders. Ja. En nu is dat veel minder.
Ja, tuurlijk. Ja,
ik bedoel, tussen jou en Jascha is er veel minder een kloof dan tussen ons en onze moeders.
Ja, dat is zo hard gegaan. Als je daar gewoon ook foto's nog kijkt. Weet je, de 50 jaar, 60 jaar. Je weet niet wat je ziet.
Nee
dat is echt... zo'n... echt een hele andere tijd gewoon. Ja.
Heb je oma die schreef, hè, die verhalen schreef en gedicht, heb je die ook goed gekend?
Ja, die heb ik nog heel lang meegemaakt. Ja.
En haar gedichten ook gelezen?
Ja, maar dat, ja. Ik weet niet waar ze zijn eigenlijk. Nee.
Maar en was dat bij jou thuis ook, dat lezen, het literatuur, was dat belangrijk? Of is dat iets wat je zelf hebt opgepikt?
Dat denk ik wel. Mijn vader las helemaal. Ja, die had trouwens helemaal geen tijd. Die was altijd aan het werk. Ja. En mijn moeder.
Zat in de landbouw? Die was leraar of wat?
En die werkte op het Landbouw Economisch Instituut. En, maar dan ging die ook bijvoorbeeld... want wij woonden in Tiel. En dan had hij het land van Maas en Waal. Zo, al die boeren. Dan deed hij allemaal de belasting voor. Weet je wel. S'avonds ging hij dan vaak daar weer naartoe. En dan kwam hij thuis met een kist met appels en een stuk vlees voor in de diepvries. Zo, weet je wel.
Dat lezen. Je bent in 2003 een serie concerten begonnen met schrijvers. Hè, dat is geboren uit jouw liefde voor de literatuur. En de eerste die je vroeg was...
Remco Kampert.
Ja, Remco Kampert. Ja. Omdat dat een van jouw eerste poëzieervaringen was met hem...
Nou, ik stond echt bovenaan mijn lijst. Ja, wanneer was dat? 2000, 2001, zoiets. Werd ik gevraagd door de VPRO Villa Achterwerk. En dat was een sprookje. Dus was gesproken tekst. Heel mooie bezetting. Echt zo'n soort kamermuziekbezetting. En harp en trompet en slagwerk. En wat was het nog meer? Hobo. En fagot. Ja, dat was echt heel fijn. En,
dan moest je componeren.
Ja. Nou ja, dat ging van een leien dakje. Dat was zo fijn om muziek te componeren bij die tekst, bij dat verhaal. En toen dacht ik echt van, nou, moet ik dit vaker doen? Ja, dat ging gewoon zo makkelijk.
Ja.
Toen dacht ik, dat wil ik vaker doen.
En waarom was Remco Kampert de eerste?
Nou, ik had een serie toen, hè. Dat was gelijk een serie, dus ik had er vier mensen gevraagd. En daar zat Toon Tellegen bijvoorbeeld ook al wel bij. En Manon Uphoff, Kees van Kooten. En Remco stond inderdaad bovenaan de lijst.
Las jij voor op school toen je 12 was?
Ja, poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denken aan de volgende week, aan een ander land. Aan jou, als je oud bent. Poëzie is mijn adem, beweegt mijn voeten, aarzelend soms, over de aarde die daarom vraagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf de onder andere te drinken 120 limonade. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rots is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, ja zeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal, nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.
Hoe kan je dat voorlezen als je 12 bent op school?
Ja, dat is, ik heb geen idee, Adeline. Ik weet het niet. Ik vind het zo wonderlijk. Ik heb echt.
Maar je deed het?
Ik deed het, ja. En ik kreeg een cadeautje van de leraar Nederlands. Wat ik nu heel goed kan voorstellen. Ik dacht, wat gaan we nou krijgen?
Ja.
Ja. Ja. Ik weet dat. Ik kan dat niet zo goed. Maar dat is meer hoor. Dat ik vanaf die ook wel later. Mijn eindexamen Frans, dat is dan een heel stuk later. Maar ben ik op een gegeven moment in het Nederlands overgestapt. Want ik kon niet meer uitleggen. Het ging allemaal over existentialisme. En over die Albert Camus. Het was allemaal heel ingewikkeld.
Je hebt ook tijdens je conservatoriumtijd. De vooropleiding die je 2 jaar lang deed. Omdat je die hand moest recht krijgen. Ja. Ben je ook filosofie gaan studeren?
Ja, klopt.
Dat denken, dat beviel
ja,
je.
Nee, dat klopt ook. Dat is ook zo. Ja.
Maar goed, toen jij dat koos. Vanuit VPRO met dat sprookje. Had ze iets van, oké, ik ga met schrijvers werken. En my god, ze wilden allemaal. En ze deden het. En het werkte. Had je toen het gevoel van. Nou komen dus gewoon eindelijk 2 dingen samen die bij mij horen.
Ja, nou dat is zo. Het klopt zo. En er gaan heel veel. Dat is ook zo mooi als je met verschillende schrijvers werkt en met het werk van hun. Dat er andere lagen aangesproken worden. In mij bedoel ik. Het is gewoon een verrijking van mijn hele leven eigenlijk, kan ik wel zeggen. Om die mensen te leren kennen, om ermee te werken en om samen op te treden.
We hebben een heel belangrijk element van hoe jij werkt en wie je bent. Nog niet benoemd. Dat is namelijk dat je. Dat hoort bij jazz. Maar dat hoort ook heel erg bij jou. Dat improvisatie is een waanzinnig belangrijk element in hoe jij werkt. Wanneer heb je dat ontdekt? Dat moet vast jong geweest zijn. Dat je.
Toen ik 15 of 16 was en. Dat ik op mijn klassieke gitaar. Ik had iets gezien op televisie wat me heel erg aangreep.
Weet je nog wat?
Nicaragua of zo. Iets.
Dat was toen een brandhaard.
Ja, echt verschrikkelijk allemaal.
Dat emotioneerde je en toen pakte je die gitaar en toen kwam dat.
Ja, dat gewoon van eens blauw hinein. En ik had gespeeld en ik dacht, wat was dat nou? Weet je wat?
Kom uit mezelf.
Ja, dat is echt gek hoor eigenlijk. Ja, en. Maar het was een heel fijn gevoel, ja. En daar hoefde ik niks voor te doen, weet je wel. Nou ja, Stravinsky heeft zo'n mooie uitdrukking. Dat gaat dan over componeren van. All the notes were just there, I only had to put them down on, weet je wel. Ja, ja, ja. Nou ja, zo'n soort gevoel, zo van, het was er al. Maar,
zoals Da Vinci of als het Michelangelo, zo van, dit is een stuk steen, ik moet er alleen nog maar even uithakken, dat beeld.
Ja, precies, het zit er al in en ik moet alleen even uitbellen. Ja. Maar grappig, maar dat is dat gevoel. Eigenlijk.
Want dat is wel een basisding in jouw werk. He, je componeert, maar je laat altijd zeker ook.
Vrijheid erin. Ja. En nou ja, wat er dus gebeurt als je als de live gelezen wordt, is dat je speelt met tijd eigenlijk. Dat wordt op dat moment bepaald. Het tempo, het ritme van hoe het zich ontwikkelt, hoe het zich ontrafelt. Ik schrijf een muzikaal scenario, zo noem ik het eigenlijk. Een film voor je oren. En dat hangt vast aan bepaalde passages in het tekst. Dan gaan we van A naar B in de muziek, zal ik maar zeggen. Daar blijven we op hangen. Dit is een vrij gedeelte. En dan gaan we daar zitten we weer in dat gedeelte. En degene die leest, de schrijver, die bepaalt op eigenlijk het tempo en het ritme van de avond. En
daar pas jij je aan ja, en je muzikant.
Ja, precies. Precies. En dat maakt dat het heel levend is.
Dat kan alleen maar als je dus hele goede muzikanten bent. Met oren aan
ja,
nou, en hoofd.
Ja, maar ik geef dus cues dan. Hè. Want ik heb daar een soort iets voor ontwikkeld inmiddels. Van dat ik gewoon kan lezen, de noten kan lezen. En ondertussen die muzikale scenario kan volgen. Ja. En dan geef ik cues en dan gaat het. Dat is wat het ook zo ontzettende belevenis maakt om het te doen. Dat is ook voelbaar voor een zaal. Want het geeft heel veel concentratie. En eigenlijk kan er niks misgaan. Ik weet nog dat toen met Remco ook bizar was het eigenlijk. Dus Remco, die sprak ik dan. Hè? Dus het was het eerste schrijversconcert. Ja, wat zal ik dan meenemen? Wat gedichten en een paar stukjes of zo. Nou ja, ik heb een novelle gelezen. Dat lijkt me wel mooi om te doen. Als in een droom. Oh ja, god, nou mooi idee. Nou, dat vond hij een goed idee. Maar ja, toen ging ik dus mee aan de gang. En toen kwam ik eigenlijk achter dat dat veel te lang zou gaan duren, toch. Ik ging het zelf lezen. Ik denk, oh jee, alleen maar lezen is al 3 uur. Ja. Als ik het doe. Ja. Die man, die arme, dat gaat natuurlijk, daar kan helemaal niet. Ik heb geen ruimte voor muziek. Dat wordt een veel te lange avond. En een soort uitputtingsslag voor iedereen. Dus toen heb ik hem weer gebeld. Zo, ja, het is eigenlijk te lang. Wat moet ik nou doen? En dan zei ik, nou, dan moet je maar schrappen.
Dus jij mocht zelf schrappen in zijn novelle, ja.
Ja, echt waar. Ja, ik denk, nou ja, zeg, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Maar ik heb het wel gedaan.
Ja.
Nee, eigenwijsheid komt je dan goed van pas eigenlijk. Ja. Dan denk ik ook, oh ja, nee, dus hier waait hij allemaal uit over details. En of allemaal heel veel namen komen er ineens. Heel dat verhaal over die persoon. Eigenlijk de hoofdpersoon.
Ja, ja.
Die kan eigenlijk wel uit. Ja.
Wat ik het meest bijzondere vind, want dat heb ik ook wel gelezen, is dat hoe dan het eerste publieke optreden ging.
Ja.
Dat jij zegt van nou, we spelen eerst de omslag van het boek. Ja, ja. Duurt 2 minuten en dan hoor je een contrabas en dan mag jij invallen. En voor de rest waren er geen afspraken.
Nee, alleen.
Ja, anders moet je maar af en toe naar Corrie kijken. En dan.
Hier nu, langs het lange, diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar... Hier nu, langs het lange, diepe water, waar achter oeverriet de zon, dat ik dacht dat je altijd maar, altijd... Dat altijd maar je ogen en de lucht... Altijd maar je ogen en de lucht. Altijd maar rimpelend in het water, rimpelend. Dat altijd in levende stilte. Dat ik altijd zou leven in levende stilte. Dat je altijd maar, dat wuivend oeverriet, altijd maar langs het lange, diepe water. Dat altijd maar je huid. Dat altijd maar in de middag je huid. Altijd maar in de zomer, in de middag je huid. Dat altijd maar je ogen zouden breken. Dat altijd van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag. Langs het lange, diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar. Dat altijd maar het licht, roerloos in de middag, dat altijd maar het middaglicht. Je okere schouder, altijd in het middaglicht. Dat altijd maar je kreet. Hangend, altijd maar je vogelkreet, hangend in de middag, in de zomer, in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar het rimpelende water. De middag, je huid, Ik dacht dat alles altijd maar. Ik dacht dat nooit. Hier nu, langs het lange, diepe water. Dat nooit. Ik dacht dat altijd. Dat nooit. Dat je nooit. Dat nooit vorst. Dat geen ijs ooit het water. Hier nu, langs het lange, diepe water. Dacht ik nooit dat sneeuw ooit de cypres. Dacht ik nooit dat sneeuw nooit de cypres. Dat je nooit meer.
De eerste keer dat ik je zag was ook in het Bimhuis met Toon Tellegen. Ja. Met de schrijver Toon Tellegen heb je meerdere programma's gemaakt. Omdat dat op een bepaalde manier super klikt of wat?
Dat is denk ik de perfecte combinatie van... Het is heel gevoelig, maar het is nooit sentimenteel. Het is grappig ook soms en licht en absurd is het. En het is alles wat ik leuk vind zit erin.
Hij zegt zelf over... Als Corrie en het wisselend toonquintet niet op mijn pad waren gekomen... was ik misschien wel gestopt met het schrijven van dierenverhalen. Ik herlas ze nooit. Inmiddels heb ik sommige oude verhalen wel 100 keer op het podium voorgedragen. En het verveelt nooit. Het is net als een mooie dag in maart. Hoe vaak in ons leven hebben we dat al meegemaakt... En toch is het altijd weer heerlijk.
Oh, het is ongelooflijk. Ik las het in de krant. Nou ja, maar het is toch prachtig. Ja. Maar het is waar dat met Toon hebben we heel veel opgetreden. En het verveelt inderdaad nooit. Nee. Het is fantastisch. En ja, die verhaaltjes, het lijkt de simpelheid zelf. En dat is misschien zo, maar het blijft geweldig om te doen. Ja. Heerlijk is het.
Ja. Ik was verbaasd, maar ik dacht, oh ja, nu kan het wel. Toen jij van F.P. Tomese schaduwkind ook ging verklanken met zijn verhalen erbij. Want toen ik dat las, dat was niet lang nadat zijn kind was overleden, waar het over gaat. Maar jij volgde 10 jaar later, dus er was afstand in de tijd. Ik wil ook even zeggen wat hij erover zegt. De muziek die Corrie nu heeft gecomponeerd is luidruchtig en wilder. Er zit ook humor in.
Ik dacht meteen aan de blauwe gitaar van de Amerikaanse dichter Wallace Stevens. They said you have a blue guitar. You do not play things as they are. Het repeteren en uitvoeren van de schaduwkindsuite ervaar ik elke keer als een geschenk. Het is een schrijver niet gegeven zijn eigen tekst te lezen. Hij is er op de laatste bladzijde uit vertrokken en kan er nooit meer in terugkeren. Dit is wel raar om zelf te lezen, hoor, dit. Dankzij de muziek van Corrie van Binsbergen... gaan de woorden weer door mij heen, alsof ze voor het eerst bestaan. Word ik daar dan niet afgrondelijk verdrietig van? Nee, integendeel. Het geeft mij voor even terug wat ik voor eeuwig verloren heb. Nou ja, dat vind ik
wel. Dat is, ja. Dan kan je jou opvegen.
Ja, hij zei, ik wil graag liner notes schrijven voor die cd. Ja. Schaduwkind suite. En ze zei, nou ja, of dat kon. Ik zei, nou, dat denk ik wel. Ik denk eigenlijk dat de uitgeverij daar heel blij mee is. En, dus, en ik vind het allemaal prima. Dus, en toen kreeg ik dat in de mailbox. Jeetje.
Tot diep in de kil geworden zomernacht zitten we er. Het café inmiddels dicht. Het terras onder de platanen opgeruimd. Op ons tafeltje na. Onze woorden houden ons bijeen. We weten dat buiten ons in de duisternis... het heelal somber zwijgt. Wat doen we hier nog? We horen toch al lang verdwenen te zijn? Maar we zijn er dus nog. En zolang we praten, horen we de stilte niet. In wat we vertellen, branden nog de lampen, glanzen nog de glazen, lopen de obers nog af en aan. Als we onze woorden niet hadden, zouden we verdwarrelen in de nacht, oplossen in het heelal. Maar zolang we ons kunnen blijven bedenken, hier op dit verdwenen terras, op deze drooggevallen zandplaat in de zee van verbruikte tijd, zolang we de nachtvlinders nog denken te horen klapperen om de buitenlamp, binnen, achter de bar, het glaswerk, bij wijze van spreken, nog bedrijvig kunnen horen rammelen, de laatste verliefden, voor zover wij weten, hun kusvormige confidenties blijven fluisteren aan een tafeltje verderop, zolang onze woorden nog elkaars zinnen weten te vinden, zitten we hier goed. In onze gedachten is er nog tijd te over. We hebben het meeste steeds voor ons uitgeduwd, We hebben er nauwelijks iets van genomen. De bulk bewaard om een buffer te houden tussen ons en het einde. Wat ons betreft beginnen we net. Op een of andere manier beleven we deze avond niet. Zitten we er alleen maar naar te verlangen? Verlangen we naar iets wat we alweer aan het verliezen zijn? Er glipt steeds meer stilte tussen onze woorden door. Stilte, duisternis, leegte. En ja hoor, waar we bang voor zijn gebeurd. Het moment breekt en valt in scherven. We stappen op en verdwijnen te voet in het heelal.
Nou, zal ik het dan even afromen?
Ja,
ik room het even af met Kees van Kooten, die zegt... Als ik voor de eerste keer voorlees met de muziek van Corrie erbij... is het alsof de woorden thuiskomen. Dan ben je niet alleen aan het versnellen en het vertragen... dan krijgen ze kleren aan.
Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, nou, doe maar.
Wat draai je van Kees? Wat vind jij zelf heel erg mooi van Kees?
Nou, weet je, wat misschien wel leuk is... want zo werk ik dus wel vaker... dat ik soms zoiets een stukje lees... en dan denk ik, oh, maar daar zou dit heel mooi bij zijn. Ja. Dat kan dus soms ook iets zijn wat ik al geschreven heb... of wat iemand anders geschreven heeft. Oh. Dat gebeurt ook. Ja, dat kan van Albert of van Joost of van iemand anders. Of van Ellington soms. En dit was een stukje waar ik dacht aan een mazurka van Filia Lobos. Die ik zelf ook geschreven heb. Maar die heb ik dan bewerkt voor Strijktrio. En dat zit daar bij het bewaren.
Uit de opgeruimde boedel van mijn moeder... bewaarde ik 3 jaar lang 3 damestasjes... Ook 2 kleine, door haar echt antiek genoemde koperen vazen... hield ik op mijn kamer. Maar daar groeit het dichter en dichter... zodat ik diep ademhaalde toen dit jaar de lente leek aan te breken... de reliquieën ter verkoop in een plastic tas liet glijden... en ermee naar het Waterlooplein wandelde, samen met mijn hond. Ik woon daar vlakbij. De man van de stal met allerhande brokanten keek pijnlijk... en zei dat geen vrouw nog met zulke tasjes over straat durfde. En naar koperen vaasjes was al helemaal geen vraag meer. Koper deed momenteel zelfs nog minder dan tin. Voor de hele handel kon hij op zijn hoogst 10 euro geven... als ik het niet verder zou vertellen. In de geest van mijn moeder schonk ik dat tientje op de terugweg... aan de eerste zwerver die ik tegenkwam... en daarmee beschouwde ik de zaak als afgedaan. Maar wanneer ik in de dagen daarna de hond uitliet... kon ik het niet laten langs de prullenkraam te gaan... om te kijken hoe het met de 3 tasjes en de 2 vaasjes van mijn moeder ging. De eerste 2 weken prijkten ze nog tussen de betere bulletjes op de slagertafel... maar op een ochtend lagen de tasjes ineens onverkoopbaar op de grond... tussen de rest van de reddeloze rotzooi. Later belanden ook de 2 vaasjes op de keien. Hoewel zij duidelijk van vorm verschilden... stonden zij daar aanvankelijk nogal stijlvol bedoeld stelletje naast elkaar... totdat ik op een ochtend nog maar eentje zag. Aha, gelukkig, dan was het andere exemplaar tenminste verkocht. Maar intussen snuffelde mijn hond zijn vaste rondje... tussen de uitgestelde nietswaardigheden... en toen ik hem terugriep, liep hij dat andere koperen vaasje ondersteboven. Het was er dus nog, maar het stond 5 meter verderop. Tussen een wijzerloze keukenweegschaal, een paar witte kunstschaatsen en een schemerlampje zonder kap. Ik waadde erheen, knipte mijn hond aan de riem, pakte de verloren vaas en zette hem terug naast zijn voormalige huisgenoot in de positie die zij een halve eeuw lang op mijn moeders schoorsteenmantel innamen. De grootste van de 2 moest links. Toen ze er een maand later nog stonden, kon ik het niet langer aanzien. Inmiddels was de kraam compleet met alle handelswaar in andere handen overgegaan. Ik vroeg de nieuwe eigenaar waar die 3 damestasjes waren gebleven. Damestasjes? 3? Nee, dat zei hem niets. Hij had een heleboel eigen troep ingebracht, dus de helft van de oude voorraad moeten wegdonderen. Zocht ik iets speciaals? Nou, nee, maar wat moesten die twee koperen vaasjes daar kosten? Ik probeerde een minachtende toon in mijn vraag te leggen, maar de koopman schonk mij een complimenteuze blik. Dat had ik goed gezien. Want dat waren namelijk hele bijzondere vaasjes. Minstens 100 jaar oud. Hij keek om zich heen en zei vanuit zijn mondhoek dat ik ze voor 50 euro allebei mocht meenemen. Dat het geen geld was, omdat koper namelijk helemaal terugkwam. Ze staan sinds een maand op mijn bureau. Links en rechts van de laptop. In de ene steken gestolen ballpoints en in de andere al mijn kapotte vulpennen.
Hey, we hebben het nog helemaal niet gehad over al die talloze composities die je verder maakte voor tal van theatervoorstellingen. Vooral met name dansstukken, maar ook voor films, voor het Holland Festival. Je stukken die je schreef als antwoord of echo op het werk van Frank Zappa. Mm-hmm. Hè, waar je wel een soort verwantschap mee hebt, al was het maar door je eigenzinnigheid. En alle andere losse projecten die je ook altijd zelf initieert. Mm-hmm. Maar even stilstaan bij die solo-cd die je eind vorig jaar maakte. Hier is die. Je ziet op het asfalt een autospiegel liggen, lijkt het wel. Je ziet daar een lucht met wolken en bomen. Self-portrait in
pale blue.
In pale blue.
Ja.
En dat maakte je eigenlijk na een behoorlijk zwaar jaar. Waar allerlei heftige dingen waren gebeurd.
Ja, mijn moeder is overleden en ik had mijn hand gebroken.
Dat lijkt me echt een ramp.
Ja, dat is het ook natuurlijk. Dat was ook een ramp eigenlijk.
Iets anders wat het jaar gebeurde. Na, ik weet niet hoe lang, 25, 30 jaar Amsterdam, Mokum.
Ja.
Verhuisde je naar noorden van Limburg.
Ja, nou ja, we wilden de stad wel uit. Daar had ik al langer zin in. Ik kom ook niet uit de stad. Hè. Ik kom uit het...
Tiel.
Artiel.
De Betuwe.
Ja, ik zat vroeger ook altijd als hippie al met een joint bij de Waal, zou ik maar zeggen. Ja, zoiets. Ja. Bij wijze van spreken. Nou ja, nee, eigenlijk helemaal. Nou ja, of op een graspriet. Hè. Ja. Toen ik wat jonger was, wat te kouwen.
Ben je gelukkig daar?
Heel erg.
Ja?
Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het echt geweldig. Ja.
Ja. En je moedertje? Mis je er erg?
Nou ja, ik ben heel erg blij dat... dat ik heel veel tijd heb gehad toen ze ziek was geworden. Dat was eigenlijk een periode, had ik gepland om te schrijven, om te componeren voor een film. Maar ja, ik had dus niet veel concerten staan. Dus ik kon heel veel bij haar zijn. Ja. En dat schrijven, dat moest dan maar even een ander keertje gebeuren.
Ja. Oud is ze geworden?
83.
zijn we eindelijk gekomen waar het eigenlijk allemaal om draait. Want we staan aan de vooravond van het nieuwe jaar, 2015. Ja. En daarin ga jij iets bijzonders doen. Ik zou zeggen, ja, eindelijk moest het er eens van komen. Een programma met louter dames. En dan niet omdat dat per se louter dames moesten zijn, maar toch ook wel een beetje wel.
Ja, nou, het is eigenlijk, we hebben het al gehad, hè, over die heel veel schrijversconcerten. En ik doe inmiddels al een tijdje ook, dan één keer in het jaar in het Bimhuis, het Brokkenbal. Ja. Het is een beetje zo in de boekenweek. En dan nodig ik meerdere schrijvers uit. En veel schrijvers, veel muzikanten. En nou ja, een paar jaar geleden was ik daar opnieuw mee bezig. En dan had ik weer drie schrijvers uitgekozen. En dat waren weer drie mannen. En toen dacht ik in één keer van, hoe zit dat eigenlijk? Wat raar. En ik moet toch ook ik lees ook vrouwen namelijk. Ik vond het ineens zo stom. Van mezelf ook. Nou, dat was eigenlijk voor mij een aanleiding om eens een keer iets te doen. En dan helemaal omgedraaid. En nu doen we iets met alleen maar vrouwen. Waar ik vroeger, ik moest er eigenlijk niks van hebben. Hè? Nee. En het grappige is, al deze dames die nu meedoen, die vinden eigenlijk allemaal flauwekul. Altijd gevonden ook. Daar moet je het niet over hoeven hebben. Ik wil eigenlijk ook niet eens zoveel daar de nadruk op leggen. Maar we doen het lekker wel.
Ja, precies. Ja, dat is toch grappig.
Ja, het wordt volgens mij hartstikke leuk. Ja. Ja.
Je hebt een bijzondere titel ervoor gekozen.
Ja, precies. Dansen op een glazen plafond.
En dan met het glazen plafond bedoelen we die grenzen die er aan de whatever zitten. En waar vrouwen vaak niet doorheen breken in de maatschappij.
Ja.
En nu dans je er bovenop.
Ja, precies. Nou ja, dat geeft het eigenlijk aan dat we gewoon een feest gaan maken. Ja. En de poster is gemaakt door Irma Boom. Dat is ook niet de eerste.
De vormgeefster.
Ja, de vormgeefster. En verder doen mee Sanne Wallis de Vries en Frederik Spicht. En de schrijfsters zijn Christine Otte, Manon Uphoff, Esther Gerritsen en dichters Tjitske Jansen, Anne Vechter, Ellen Dekwits. En dan een hele trits muzikanten. Tineke de Jong, daar heb ik veel vaker mee gewerkt. Die zat bij de schrijversconcerten vaak ook. Saartje van Kamp op cello. Esther Apitule, die speelt altviool. Hermine Deurlo, geweldige mondharmonica speelster. Tini Thompson, ook heel goed. Speelt bariton sax en basklarinet. Mick Pauwe speelt bas. Kijk, Nora, die speelt piano. Tatjana Koleva. Mirjam Overlag op de harp. Die improviseert dus ook op de harp. En die harp, die slaat ze op en dan gaat de keer. Dat is echt waanzinnig. Ja. Maar speelt ook prachtige Debussy en allemaal kamermuziek. Ja, het is echt geweldig. Ja.
De première is op 26 januari in de Kleine Comedie. Daarvoor is ook nog een try-out.
Dit toertje in het voorjaar, dat is dit. Het zijn 10 concerten. En dan hopen we dat iedereen komt kijken. En ook al die mensen van kunstprogramma's die moeten komen. Zodat we dan in februari daarover kunnen praten. Bij Pauw, De Wereld Draait Door. Opium.
Ja.
Enzovoort, enzovoort. Maar ik ben ook met een Belgisch plafond nu bezig. En dus dat dansen op een glazen plafond, streepje, hoe noem je dat? Editie nummer 2. Najaar 2015.
Okay.
Het giet op de beek. En hele leuke muzikanten ook uit België en zo. En,
ja, goed, ik kan in ieder geval de trailer laten horen.
Vrouwen. Vrouwen. Nu wij. Vrouwen hebben namelijk alles door. Vrouwen, nu wij.
En ik kom er eigenlijk achter dat het zo'n volslagen onzin is. Als jullie het konden, kan ik het ook.
Dansen op een glazen plafond. Nou, het is te zien en te horen dus vanaf 25 januari tot en met 17 maart. En ik denk zomaar dat dat dus heel prachtig kan worden. Ze vergat nog één naam te noemen. Tapdanseres Marije Nie, die doet ook mee. En die schijnt heel leuk te zijn. Volgende uur gaan we door met wat werk laten horen van Corrie van Binsbergen. En wat zou ik... Ik dacht, ik moet jullie ook nog even melden. Dat bewaar ik nog even. Ik ga nog een nummer draaien van haar album Self Portrait in Pale Blue.